VPRO. OVT. Over de onvoltooid verleden tijd. Met Michal Citroen.
Ja, welkom terug bij OVT in de zomer. Straks hebben we een documentaire over een meidengroep uit Den Haag. En dan vraagt u zich af waarom, maar het is een bijzondere meidengroep, want ze gaan naar Italië in de tijd van Mussolini en zijn daar een eclatant succes. Zo dadelijk dus de documentaire. Maar nu gaan we eerst naar onze vakantieman.
De jaarlijkse volksverhuizing die vakantie wordt genoemd brengt zoals gewoonlijk tienduizenden mensen en tienduizenden koffers, rug- en plunjezakken samen op de Vaderlandse perrons. Talloos zijn degenen die hun comfortabele vlekje voor een dag of wat verwisselen voor een caravan of een tent zonder stromend water.
De vakantieman met historische vakantietips.
Ja, iedere week vragen wij deze zomer een expert op het gebied van de geschiedenis om een bijzondere en onbekende vakantietip te geven. En deze week neemt Klassica, oude geschiedenisdocenten en onderzoekster aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, Danielle Slootjes, ons mee voor een rondrit langs onbekende historische plekken op het geboorte-eiland van Zeus, Kreta. Danielle, heel hartelijk welkom.
Goedemorgen.
We gaan op Kreta, waar heel veel mensen naartoe gaan. Als toerist gaan we naar een plek waar je nooit iemand ziet, geloof ik, hè?
Ja, ja, Kreta is eigenlijk een eiland waar veel mensen kennen het. Gaan er vaak naar de kust toe, met name aan de noordkant. Maar Kreta is ook heel erg bergachtig. En heeft met name in de verre geschiedenis heel veel kleine gemeenschappen in die bergen gehad.
Ja, en je hebt er één uitgezocht in het bijzonder. Op een plek waarbij je geloof ik niet kan voorstellen, als je er bent, dat er ooit iemand was, laat staan woonde.
Ja, ik zou je graag meenemen naar Carfi. Dat is op de oostelijke helft van het eiland. En daar hoog in de bergen. De plek ligt ongeveer op 1100 meter. Je moet er ook naartoe klimmen. Je kan er niet naartoe rijden met de auto, maar je moet echt er naartoe wandelen.
Dat is te doen. Er is een pad.
Ja, er is een pad. Ja, zeker. En je kan ook nog vanaf verschillende kanten de berg op. Maar je moet je voorstellen dat het eigenlijk een zadel is. Tussen twee kleine bergpieken. Mm-hmm. Hebben ooit rond 1150 voor Christus, dus heel lang geleden, mensen zich gevestigd. En het is daar heel erg onherbergzaam. Je hebt daar geen natuurlijk water. Dus dat zul je naar boven moeten sjouwen. Het is daar vooral heel erg rotsachtig. Hele bijzondere plek, maar ook heel merkwaardig eigenlijk als je daar staat.
Waarom hebben mensen, denk je, daar? Want het is, hoe lang hebben we dan geleden? Dat is meer dan 3000 jaar geleden dus.
Ja, ja, zeker. Ja.
Waarom? Heb je enig idee waarom mensen ervoor gekozen hebben om daar te gaan zitten?
Nou, dat is een beetje een vraag. En daar wordt ook door wetenschappers over gediscussieerd. Want als je daar staat, dan denk je van, hoe kan het in vredesnaam dat je hier gaat zitten? Er zijn mensen die zeggen, dit is een vluchtplek geweest. Dus dit is ook een tijd waarin in het hele Middellandse zeegebied allerlei volkeren verschuiven, misschien naar andere plekken trekken. Dat betekent ook dat ze waarschijnlijk op Kreta zijn gekomen. Nou, misschien heeft dit ervoor gezorgd dat een groep mensen de bergen is ingevlucht. Want als je daar eenmaal zit, ben je eigenlijk ook onbereikbaar. Er is bewijs dat er misschien wel 3500 mensen daarboven hebben gezeten. Als je daar staat, er zijn nu nog fundamenten van die huizen over. Is dat nauwelijks voor te stellen. Maar er zijn dus mensen die zeggen, dit is duidelijk een vluchtplek geweest. Het is ook zo dat een van de hoge pieken een heiligdom is geweest. Er zijn beeldjes gevonden. Dus het lijkt er ook op dat ze al veel eerder, voordat die mensen daar naartoe vluchten, dat mensen omhoog kwamen om daar de goden te vereren.
Dus dat zou het ook een heiligdom geweest kunnen zijn? En dat dorp een plek rondom die heiligdom? Is dat een?
Nou, je ziet op Kreta in de bergen op heel veel plekken zogenaamde piekheiligdommen. Waar dus al mensen voor bepaalde rituelen naar boven kwamen. Maar dit is eigenlijk de enige plek waar er vervolgens een gemeenschap is gegroeid. En dat heiligdom is ook uit een eerdere periode. En dit zijn dus eigenlijk weer andere mensen geweest die daar zijn gaan zitten.
Maar waar leefden die dan van?
Ja, nou, dat is een hele goede vraag. Je moet dus het water omhoog halen. Beneden op de vlaktes zijn er waterbronnen.
Het kan ook niet zo zijn dat daar vroeger een meertje of een.
Nee, daar lijkt het niet op. Nee. En ze hebben wel ook bewijs gevonden dat ze op de lagere gedeeltes daadwerkelijk planten verbouwden ook. Zodat ze voedsel hadden. Ze hebben ongetwijfeld veel gejaagd.
Ja.
Ja.
En wie dat waren, wat laten ze na? Je zegt fundamenten van huizen.
Ja, fundamenten van huizen. Er zijn wel, het lijkt er ook op dat ze wel uiteindelijk op vreedzame, dat ze niet zijn verjaagd, dus dat ze op vreedzame manier weer zijn vertrokken. Dan hebben ze hun meest belangrijke en kostbare zaken meegenomen. Er zijn wel kleine beeldjes gevonden bijvoorbeeld. Er zijn wat voorwerpen gevonden waar ze mee gekookt hebben bijvoorbeeld.
En vergelijk eens even met wat we dan in de rest van Griekenland of de rest van Kreta voor voorwerpen vinden. Is dat vergelijkbaar? Of denk je dat het een hele andere groep is geweest van vluchtelingen zoals je...
Ja, nou, het is eigenlijk voor historici heel erg interessant, omdat je eerder de Minoïsche beschaving hebt gehad. Het paleis Knossos. Mensen kennen dat misschien wel. Ja, precies, daar gaat iedereen naartoe. En de Griekse periode. Dit is eigenlijk een tussenperiode. En daar weten we heel weinig vanaf. En archeologen zeggen ook wel eens, hadden we maar verspreid over heel Griekenland dit soort opgravingen. Want dan konden we veel meer in kaart brengen hoe in die tussenperiode nou geleefd is.
Oké. Okay. En wordt daar nu nog veel onderzoek naar gedaan?
Er is weer een nieuwe opgraving. Ooit is deze opgraving in 1932 gedaan. En nu, vanaf 2008, wordt hij opnieuw bekeken. Omdat we nog zoveel vragen hebben en eigenlijk niet goed weten hoe het daar nou precies zat.
Ja, jij bent er ook geweest.
Ja,
en
zeker.
Het is niet zo dat je daar dromme mensen vindt.
Nee, helemaal niet.
Vindt.
Nee, ik ben daar nu 6 of 7 keer geweest. En ik kon er eigenlijk nooit mensen tegen. Ja, 1 keer, dat was een archeoloog die daar aan de slag was. En ik ga ook niet echt in het hoogseizoen, moet ik misschien ook zeggen. Maar ik vermoed ook dat nu met de hitte ook mensen niet per se makkelijk naar boven lopen.
Maar als mensen daar naartoe willen, dan kan dat.
Dat kan,
en
dat
kan zelfs met jou, geloof
ik. Dat kan zeker met mij ook.
Want jij organiseert reizen?
Ja, ik ga volgend jaar... We hebben nu het plan om in mei een reis te organiseren, inderdaad. En dan gaan we zeker Carfi ook aandoen.
En als mensen nou mee willen? Want dan wordt de vakantieman wordt dan heel letterlijk.
Het makkelijkste, want we hebben eigenlijk net die reis opgezet. Ja. Het makkelijkste is gewoon via de website van de Radboud Universiteit. Daar is mijn mailadres als mensen zin hebben of gewoon interesse hebben of iets van informatie erover willen horen. Dan kunnen ze mij gerust een mail sturen.
Oké, nou, een van de dingen die ze dan gaan doen is die berg opklimmen.
Ja, hè,
naar die plek. Maar waar neem je ze nog mee naartoe?
Nou, dan zou ik ze ook zeker naar het meest oostelijke puntje van het eiland meenemen, naar een plaats die heet Zakros. En daar is net als bij Knossos ook zo'n Minoïsch paleis gevonden. Dat paleis is heel interessant, maar waar ik ze dan naartoe mee zou nemen is de zogenaamde Kloof van de Doden. Want vanuit de bergen had je toegang tot Zakros alleen via die kloof. En in die kloof, die is 1,5 kilometer... met een hoogteverschil van 100 meter, dus dat is op zich niet heel veel, zaten allemaal grotten waar ze hun doden in begroeven. En je kunt daar nu niet zo makkelijk komen. Dus hoe ze dat ooit in de oudheid gedaan hebben... ik zeg wel eens met gevaar voor eigen leven... dat ze vervolgens omhoog zijn geklauterd. En we weten ook in de oudheid, en ook nu is dat nog zo... dat er regelmatig overstromingen zijn door die kloof. Dus dan is hij ook helemaal niet toegankelijk. Hele bijzondere plek ook.
En wat vind je daarvan terug...
In die kloven, daar hebben ze op een gegeven ogenblik. In die kloof, in die grotten, hebben ze op een gegeven ogenblik wel archeologisch onderzoek gedaan.
Ja.
Dus daar hebben ze allemaal menselijke resten gevonden, ook beeldjes en.
Menselijke
zaken.
Resten die erop wijzen dat begraven.
Ja, dat daar begraven werd. Ja,
werd er begraven of werden die mensen gewoon in die grotten.
Met ritueel omkleed in die grotten neergelegd.
Ja, maar dat betekent dus. Je zegt echt klauteren met de overledenen op de rug.
Ja, als ik daar sta en je kijkt naar omhoog... want het is ook niet zo, ik ben daar nooit in die grotten geweest. Dat is gewoon te hoog en te gevaarlijk. Er lopen wel hele kleine geitenpaden. Maar naar die grotten zelf, daar kun je eigenlijk niet echt komen. Dus je kunt je voorstellen dat de archeologen daar ook... acrobatische toeren voor uitgehaald hebben om daar onderzoek te doen.
Ja, en je vraagt je vooral af of dat er toen op dezelfde manier heeft uitgezien. Want over hoe lang geleden hebben we het dan? Is dat een beetje dezelfde periode?
Nou, dit is eigenlijk nog een beetje vroeger. Dit is
echt vroeger.
De periode rond 2000 voor Christus.
Oké, goed. Naar de kloof helemaal op het, het oosten.
Op en het dan, oosten.
Ik denk dat je in je reis en ook in je verhaal... Kreta heeft een bijzondere plek in die hele oudheid. Hè?
Ja.
En dat is ook te zien aan de plekken waar je eigenlijk naartoe wil om, ons iets erover te vertellen.
Ja, ik kom bijna al 20 jaar op Kreta. En ik merk elke keer als ik daar kom dat het een eiland is wat door de eeuwen heen, en dat is bijzonder, maar dat is ook best moeilijk geweest voor de lokale bevolking, eigenlijk altijd een bezetter heeft gekend. Het is qua locatie zo'n schakel. Plek eigenlijk in het oostelijk deel van het mediterrane gebied.
Want van daaruit kan je overal heen?
Je kan makkelijk inderdaad naar het noorden, naar het oosten, naar het zuiden. Je ziet dat ook in handelsnetwerken aanvankelijk. In die Minoïsche tijd is Kreta ook echt zo'n eiland van waaruit vervolgens weer allerlei handelswaar verdeeld werd over het mediterrane bekken. Maar je ziet dus door de eeuwen heen, het begint eigenlijk met de Minoïsche tijd, maar dan heb je een Mycense bezetter, dan heb je vervolgens de Grieken. Dan komen de Romeinen, dan heb je Byzantijnen, Venetianen, Ottomanen en uiteindelijk ook de Duitsers die een paar jaar het eiland bezetten. Dus het wordt eigenlijk door de eeuwen heen gezien als een heel belangrijke schakelplek.
Ja, tot slot, en dat is even heel afwijkend denk ik ook van jouw vakgebied, is er dus ook een Duitse begraafplaats waar je de toerist die de niet gebaande paden wil bewandelen mee naartoe wil nemen. En waarom is dat?
Ja, in het westelijk gedeelte van het eiland ligt Malmö. Dat is nu is daar een Duitse begraafplek. En in de buurt is daar Soudabé. Daar liggen ook geallieerde soldaten die omgekomen zijn. Maar Malmö is voor mij ook weer een verbinding met dat idee dat het eiland een schakel plek.
Ja, want Kreta is bezet geweest door de Duitsers. Van...
Ja, er is een grote slag geweest in mei 1941. Ja. En de geallieerde Churchill wilde heel graag het eiland vasthouden, maar dat is hem uiteindelijk niet gelukt. Dus het eiland is in 1945 weer bevrijd. Maar er is dus een periode geweest waarin het onder het Duitse regime viel. De Duitsers kwamen ook heel veel lokaal verzet tegen. En dat is eigenlijk voor mij een beetje waarom Malmö heel interessant is. Want degene op het moment dat de Duitsers uiteindelijk daar die begraafplek hebben, is degene die de begraafplaats overziet iemand uit het Kretensische verzet. En dat is George Psychondakis. En die heeft zelf ook in het verzet, en daar kom ik weer terug bij mijn natuurliefde en liefde voor de bergen, heeft tijdens die Duitse bezetting voortdurend door de bergen gerend. Hij noemt zichzelf, het is een boek in het Engels, dat heet The Cretan Runner. Mm-hmm. Hij is dus met allerlei boodschappen, ook van de Britten, door die bergen gaan rennen. En heeft een hele belangrijke rol gespeeld in het verzet. Maar komt dan vervolgens, als de Duitsers dus die begraafplaats hebben, wordt hij degene die die begraafplaats verzorgt en overziet.
Wonderlijk.
Ja, dat is ook wel een hele bijzondere geschiedenis. Ja.
Goed, en in ieder geval een hele andere geschiedenis dan de geschiedenis die mensen kennen.
Want je
noemt het een paar keer. Het is Knossos en Minos en het labyrint waar mensen naartoe
precies,
gaan.
Precies, dat is waar mensen naartoe gaan.
En dat is ook het bekende verhaal. Ja. Nog één keer. Je gaat volgend jaar in mei ga je een reis maken. Mensen kunnen mee en die moeten zich dan melden.
Ja, dat is voor nu het gemakkelijkste. Ja.
Bij de Radboud Universiteit.
Ja, via mijn
e-mail. Op vakantie naar Kreta. Heel hartelijk dank, Danielle Slootjes.
Heel graag gedaan.
OVT. Een programma over de onvoltooid verleden tijd.
Ja, in de tijd van het spoor terug zenden we bijzondere historische documentaires uit die al eerder zijn uitgezonden bij Radiodoc. En in dit geval gaat het om een verhaal over een Haagse meidenband. In de jaren 30 van de 20e eeuw verlaten 3 Haagse meiden hun stad om als zangeres beroemd te worden in Italië. En dat lukt ook. Trio Lescano wordt een begrip. En nog steeds kennen mensen in Italië het trio Lescano van toen. Hun repertoire bestaat uit niemandalletjes, liedjes over de pinguïn of de tulp. In het Italië van vlak voor de oorlog komt het trio zelfs in contact met Mussolini. En tijdens de oorlog worden ze ervan verdacht in hun zogenaamd nietszeggende liedjes geheime boodschappen te hebben verstopt voor de vijand. De dames raakten in ongenade en moesten het land verlaten. Toenke Berkelbach maakte een documentaire over het trio en reisde daarvoor onder meer naar Italië. En het is dus een herhaling van een programma uit 15 april 2000.
Pane vino che gli mancava, insalata era nell'orto. Marmao perché sei morto, pane lì non ti mancava, l'insalata era nell'orto e la casa avevi tu.
Marmao perché sei morto, pane lì non ti mancava, l'insalata era nell'orto, Marmao perché sei morto. Così.
Pane lì non ti mancava, l'insalata era nell'orto e una casa avevi tu. Le vicine innamorate.
Marmao, questa bella voce. Marmao. Maramao, maramao perché sei morto, pane lì non ti mancava, l'insalata era nell'orto, qualche cosa avevi tu, le vicine innamorate.
Ed una avevi pur.
Maramao perché sei morto, pane lì non ti mancava, l'insalata era nell'orto, e una cosa avevi tu.
Maramao, pane lì mi
Marmao perché sei morto, de muziek van het trio Lescano. 70 jaar nadat die muziek opgenomen werd en gezongen door het trio Lescano, wordt die nog steeds door iedereen in Italië gezongen. Ik ben al jaren gefascineerd door het trio Lescano. Wie zijn zij? Wie waren die drie Amsterdamse meisjes die in 1935 naar Italië vertrokken? Katrientje, Judith en Sandra Leschan. Drie revue-danseressen die toen ze in Italië aankwamen begonnen met zingen. En binnen de kortste keren de grootste sterren van de Italiaanse radio en lichte muziek werden. Ik ben onderweg naar Turijn. En daar begint mijn zoektocht naar het trio Lescano in de archieven van de RAI, wat destijds de EAR heette en waar de zusjes Lescano begonnen te zingen. Het enige wat ik weet van de zusjes Leschan, die toen ze begonnen met zingen in Italië zich verder Lescano noemden, dat ze de dochters waren van een circusartiest en van een operettezangeres, van Alexander Leschan en Eva Leschan de Leeuwen. Verder weet ik dat ze heel erg beroemd werden in het Italië van Mussolini en dat ze vervolgens in 1943 plotseling van het toneel verdwenen en ook van de radio verdwenen. Dit zijn de catacomben van de RAI in Turijn, waar vroeger de EAR was. Het gebouw is iets groter geworden, iets uitgebreid, maar nog op dezelfde plek. En dit is waar het trio Lescano begon en waar ze eigenlijk altijd gezongen hebben en hun opnames gemaakt hebben. Dus wat is een betere plek om te gaan zoeken naar hun platen, naar materiaal over hen, dan deze RAI van Turijn. Ik ben hier met Vincenzo Ventura. Vincenzo is de schatbewaarder van al deze prachtige grote oude platen die hier in de catacomben van de RAI te zien zijn. Er gaat een deur open met allemaal prachtige oude dingen erin. En Vincenzo, wat is dit precies voor een plek? Wat staat hier allemaal?
Contiene tutto il materiale radiofonico della RAI qui in Torino, tipo regionale e nazionale.
Dit is de plek waar dus alles wat opgenomen is hier zo ongeveer zou moeten liggen. En er liggen hier prachtige grote platen van de RAI uit 1931, zie ik hier. 1933. Maar het probleem is een beetje dat het is Italië, dus het is een beetje ongeorganiseerd hier. Vincenzo, het trio Lescano, tussen al deze prachtige overdaad aan geluid, wat voor plaats neemt dat daar hierin in? Kunnen we daar iets van vinden hier? C'è qualcosa che possiamo trovare?
Attualmente il materiale è stato molto disperso, non si trova niente.
Ja, nee, in de afgelopen jaren wordt wel een poging gewaagd om dit al een beetje op orde te brengen. Maar het beroemde, de grootste stemmen van de jaren 30, dus ook het trio Lescano, die hier boven hun opnames maakten, dus boven deze kelder, dat is eigenlijk allemaal verloren gegaan.
Even.
Hier weer een bandje wat er... Nee, dat is toch weer Schubert. Maar er zit ook geen enkel systeem in. Het staat allemaal gewoon... Alle banden staan door elkaar heen. En we hebben, wat hebben we hier? Nee, dat is Caruso. Dat is ook mooi, maar dat is niet wat we zoeken. Vecchio disco.
Nell'unico primato che veramente conta nella vicenda, nella lotta dei popoli.
Hey, Mussolini, ja, die was ook veel op de radio in die tijd. Mussolini, Fellini, maar geen Trio Lescano. Althans, geen directe opname. Dan kan het ook heel goed zijn dat ze alleen maar zongen, dus dat alleen die muziek opgenomen werd. Maar volgens Vincenzo is er ook best wel veel verdwenen hier in de loop der jaren, dat mensen dingen meegenomen hebben. Kijk, een oude kast. Oh god. Oude banden. Ja, dit is een Italiaans archief. En zo ziet het er ook uit. En alle geluiden. Oh. Prachtige banden met toespraken van Hitler hier bij de... Het Trio Lescano.
Quarta puntata, anni 40, tra Fellini e il Trio Lescano.
Een opname uit 1980 over de radio in de jaren 40 tussen Fellini en het Trio Lescano. Dat is het enige wat hier in de catacomben van de RAI te vinden is.
Anni 40 dunque, Mussolini, Derege e poi naturalmente Fabrizi, Viarisio, Wanda Osiris, Totò, Ernesto Bonino. Ma nella canzone radiofonica, in quegli anni, il dominatore incontrastato era il Trio Lescano.
De grote namen van de Italiaanse radio met voorop Mussolini, maar met als onbetwiste leiders van het Italiaanse lied uit de jaren 40 het Trio Lescano. Op een van de grootste markten in een Romeinse volkswijk op weg naar het huis van platenverzamelaar Claudio Avinari. Een enorme markt. Ik voel me een beetje een muisje op de markt. Ik voel me een beetje Topolino al Mercato. Wat de eerste hit was van het Trio Lescano in 1936. Topolino al Mercato. Daarmee drongen ze meteen door tot de nummer 1 van de hitparade. En hun succes was verder verzekerd. Op deze markt waar ik even doorheen moet op weg naar het huis van de platenverzamelaar Claudio Avinari. Die de grootste collectie 78 toerenplaten schijnt te hebben van 1900 tot 1950 ongeveer. Ik heb verder niets kunnen vinden bij de goed georganiseerde elektronische archieven van de RAI. Maar zoals het gaat in Italië hebben ze de dames daar tijdens de lunch het probleem besproken. En was er één die een neef had, die weer een tante had, die in de straat hierachter woonde in de buurt van Claudio Avinari. En wist dat deze gepensioneerde stationschef er een enorme platencollectie op nahield van een plaat of 40.000.
Mi fa venire i brividi.
Claudio zit hier met een brede gebaar, probeert hij me uit te leggen. Hij zegt, ja, je krijgt er rillingen van het, de muziek van het Trio Lescano Brividi. Het tilt je naar dat soort van universum van, ja, een beetje sprookjesachtig, maar ook harmonieus. Het geeft me echt een soort van gelukzalig gevoel, die muziek van het Trio Lescano.
Parlano tra loro i tulli, 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 tulipa. Mormorano in coro i tulli, 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 tulipa. Tarara, tarara, tarara. E poi via via.
Ja, een klein flatje in het centrum van Rome. Helemaal volgestouwd met grote kisten, met platen. We zijn nu in de keuken, zelfs in de keuken staan ook nog platen. En er is één hele bijzondere kast hier die helemaal gewijd is aan het Trio Lescano.
Questo è tutto il Trio Lescano di uno. Da sole, eh? Da sole. Poi ci sono quelli che cantano insieme ad altri cantanti che ce l'ho un po' sparsi dappertutto del periodo fascista, no?
Alle grote namen uit het fascistische tijdperk staan in deze kast hier. En een aantal planken worden helemaal in beslag genomen door het Trio Lescano. Trio Lescano was een grote passie van Claudio, de gepensioneerde stationschef, die zijn gratis reizenkaart gebruikte om heel Italië af te reizen en alle markten af te stropen naar oude platen, 78 toerenplaten van onder meer het Trio Lescano. Hoeveel zijn het er ongeveer, Claudio? Hoeveel hebben ze er gemaakt in het totaal?
Dai 150 ai 160.
In totaal hebben ze zo'n 160, 170 platen gemaakt. Alleen, dus met z'n drieën. En ook een heleboel met andere zangers. Want de naam van het Trio Lescano werd gebruikt om andere zangers te lanceren. Jonge zangers die begonnen hun carrière. En als je met het Trio Lescano zong, dan was dat een garantie voor de verkoop van je plaat.
Nella vita c'è sempre un ma, nell'amore c'è sempre un ma, che sorprese ci dà.
Maar c'è sempre un ma, wat zoveel betekent als maar er is altijd wel een maar in de liefde, in het leven, in het algemeen. En ook in het, de carrière van het Trio Lescano was er een uitgesproken maar waar bestond die maar in? De teksten van het Trio Lescano lijken allemaal heel erg onschuldig. Ze gaan allemaal over beren, over poezen, over tulpen. Het zijn allemaal hele lieve, leuke liedjes. Wat is er zo aantrekkelijk in die teksten, Claudio, van het Trio Lescano?
Sui testi del Trio Lescano, perché maggiormente venivano dedicati a bambini. Da Maramao perché sei morto c'aveva un doppio senso per il periodo.
Maramao gaat over een poes. Maramao, waarom ben je toch dood gegaan? Het ontbrak je niet aan water. En de sla stond ook in de tuin. En alle poezen uit de buurt die zingen in koor. Maramao perché sei morto, zoals iedereen eigenlijk nog in Italië zingt.
Erano tutti a doppio senso. Dedicate ai bambini, però dedicate pure ai governanti dell'epoca. E gli ascoltava, ai governanti dell'epoca ascoltava parecchio.
Nee, ze waren helemaal niet zo onschuldig als ze wel leken. En misschien dat ze daarom ook zo'n groot succes waren. Want er zat een soort van dubbele bodem in. Er zat een soort van kritiek in op de heersende fascistische klasse.
Amici nere della rivoluzione e delle legioni,
oggi si può nella luna vedere
uomini e donne d'Italia, dell'impero e del regno d'Albania. Ascoltate, un'ora segnata dal destino batte il cielo della nostra patria.
De zoektocht naar het Trio Lescano voert me naar de meest wonderlijke plekken in Italië. Dit is het Campidoglio in Rome, het Piazza del Campidoglio, het Capitool waar het gemeentehuis van Rome staat. gebouwd op een prachtig plein wat ontworpen werd door Michelangelo, met in het midden Marcus Aurelius op zijn paard die Rome tegemoet kijkt. Hier tegenover me kijk ik uit over het Piazza Venezia, waar Benito Mussolini zijn toespraken hield vanaf het Palazzo Venezia, en waar de grootste, langste juichklanken uit de geschiedenis van de radio waarschijnlijk hebben geklonken. En dit is waar ik de wethouder van cultuur ga spreken, Gianni Borgna. Gianni Borgna is nu wethouder van cultuur, maar was voorheen een bekend muzikoloog en heeft een boek geschreven, La Canzone Italiana, het Italiaanse lied. Gianni Borgna is de grootste kenner waarschijnlijk van het Trio Lescano en is een groot bewonderaar.
Credo che nel fascismo ci fosse una curiosa contraddizione. Il fascismo era insieme molto conservatore ma anche molto modernista, classicista e futurista.
Ja, u moet goed begrijpen dat het Italiaanse fascisme een vat vol tegenstrijdigheden was. Aan de ene kant waren ze ouderwets, aan de andere kant waren ze modernistisch, aan de ene kant waren ze klassicistisch en aan de andere kant waren ze futuristisch. Dat gold ook voor de muziek. Je moet het zo zien, de jazz was eigenlijk verboden, maar Mussolini die hield erg van jazz. Die heeft ook zelfs het Trio Lescano ontvangen op het Palazzo Venezia. En zijn zoon, Romano Mussolini, was zelf een jazzmuzikus. Dus het is, je moet het zien binnen de context van een hele tegenstrijdige cultuur die het fascisme zelf was. Het een mocht wel en het ander mocht niet. Maar daartussenin lag een soort van terrein waarop bepaalde dingen toch wel gebeurden.
Ma il fascismo, come tutti i regimi, era molto paranoico. Quindi anche Maramò, perché sei morto, si pensò fosse stata scritta per parlare di Costanzo Ciano, il padre di Galeazzo Ciano, perché era morto pochi giorni prima della composizione della canzone.
Het fascisme was een hele paranoia politiek. Ze zagen overal zagen ze politiek en overal zagen ze boodschappen. En het idee om dat inderdaad ook in de muziekteksten te zien, dat maakte eigenlijk deel uit van een heel panorama. Zoals bijvoorbeeld het liedje Maramò perché sei morto. Dat kwam uit een paar dagen na de dood van Costanzo Ciano, de vader van de schoonzoon Galeazzo Ciano van Mussolini. En daar werd meteen een link gelegd naar dat het een kritiek in zich mee zou dragen. Maar dat had natuurlijk ook te maken met de enorme kracht van het medium en met de enorme populariteit van het Trio Lescano. Ja, overal in Italië schijnen wel stukjes informatie over het Trio Lescano te liggen. En een bibliotheek in Napels die had me beloofd dat er, ik weet niet wat, aan dossiers en informatie zou zijn. Maar het enige wat ik daar heb kunnen ontdekken is dat ze alle drie dood zijn. Ik had nog een stille hoop dat Katrientje de Schan, die uit 1919 is, dus die in theorie nog had kunnen leven, er nog zou zijn. Maar ook zij is dood. En de laatste, Sandra de Schan, is in 1985 overleden. Ja, via Borgna ben ik terechtgekomen in de wereld van de theorie, in de bibliotheken, de onderzoekers. En hier in de bibliotheek van het Centro Sperimentale di Cinematografia, de filmbibliotheek, waar de grootste archief is eigenlijk van dingen over het fascisme. En niet alleen over film, maar ook over muziek. Praat ik met de jonge, mooie Zuid-Italiaanse onderzoekster, wetenschapster Elena Bruno. Elena bestudeert alle aspecten van de fascistische censuur. Dus die van film en vooral die van muziek ook.
Ma guardi, le canzoni della Fronda erano brani spesso privi di intenti provocatori, nei quali la censura vedeva scomode allusioni a personaggi di punta della scena politica. La psicosi delle cosiddette canzoni della Fronda costituì per diversi anni una sorta di spina nel fianco per un regime perfettamente consapevole del potenziale propagandistico legato alla radiodiffusione della musica leggera.
Ja, in die canzoni della Fronda vertelt mevrouw Elena Bruno, deze gedreven jonge onderzoekster, naar de censuur van het fascisme. Mij ontwaarde de censuur vaak toespelingen op personages van de politieke toneel. En iedere toespeling was natuurlijk uit den boze. En deze soort van ongrijpbare ironie, die vaak in de liedjes zat, was dan ook een doorn in het vlees van de fascisten. En een doorn in het vlees van de censuur, die eigenlijk ook de lichte muziek wilde gebruiken als een duidelijk propagandistisch middel voor het regime van Mussolini.
Dei casi sono tantissimi. Per esempio, le cose non andarono meglio per la pur celebre Pippo non lo sa, incisa dal trio Lescano.
Nee, het ging al niet veel beter met Pippo non lo sa, wat gezongen werd door het trio Lescano. De fascistische censuur zag in de tekst van het liedje een toespeling op Achille Starace. Achille Starace was de opperbevelhebber van de fascistische troepenmacht, de fascistische weermacht in Italië, zou je kunnen zeggen. Het liedje zegt dat die langs marcherende mannetjes de hele stad lieten lachen met hun belachelijke uniformen. Pippo non lo sa verdween van de radio in elk geval en werd verboden door de censuur.
Pippo non lo sa, da quando passa ride tutta la città e le tassine dalle vetrine li fa mille mossettine, ma lui con gran serietà saluta tutti i palenchi e se ne va. Si crede bello come un Apollo e saltella come un polo.
Sopra il cappotto porta la giacca e sopra il gilet la camicia. Sopra le scarpe porta le calze, non andò tante con il lacito sui calzoni.
Sono di Pippo non lo sa,
e serio serio se ne va per la città.
Si crede bello come un Apollo e satella come un polo.
Casa di Riposo per Musicisti, Giuseppe Verdi in Milaan, is uniek in de wereld. Het werd in 1901 gebouwd en is een plek waar oude zangers en oude muzici en een enkele oude danser zich terugtrekt op vergevorderde leeftijd. De gemiddelde leeftijd hier zal zo tussen de 70 en de 80 zijn. Sommige mensen zijn over de 100. Het belangrijkste van het Casa Verdi is dat iedereen die hier woont nog steeds een diva is. Allemaal opera-diva's en daartussen een enkele diva uit de lichte muziek. En een van die diva's uit de licht divo's, moet ik eigenlijk zeggen, uit de lichte muziek, is Ernesto Bonino.
Friulano.
No, Friulano, Triestino.
Ma no, Triestino! Oh, non Friulano, Triestino.
Io sono Friulana.
Friulana.
Non vedo, lo sai, non ti arrabbiare. Mi spiace.
Iedereen gaat nu naar elkaar schreeuwen, want de een ziet niet, de andere hoort niet. En de derde loopt bijna niet van, met een stok. Al deze oude gepensioneerde zangers bij elkaar.
Era la crofa semilanuta.
zangeres wordt de kring binnengereden.
Allora, comincio io. Stefania Sina, cantante contralto.
Contralto.
Tina Riprandi, violinista.
Italo Collini, ex ballerino.
Marisa Cernitori, ballerina.
En een ervan is Ernesto Bonino. Die staat hier naast me. Ernesto Bonino is een van de grootste zangers, een van de grootste diva's van de radio, van de swingmuziek van eind jaren 30 of vooral begin jaren 40. Quali sono state le sue esperienze con il trio Lescano agli inizi? Wat zijn uw ervaringen met het trio Lescano geweest? Hoe heeft u met het trio Lescano gewerkt?
Il trio Lescano è stato meraviglioso perché abbiamo inciso diversi dischi insieme con il trio Lescano, perché facevamo lo swing, il jazz entrambi, e siamo stati veramente un grosso successo musicale, disco musicale, si vendevano molti dischi.
Met het trio Lescano hebben we enorme successen beleefd. Echte mensen braken de zaal af als wij gingen optreden. Het was een van de meest stormachtige successen in die tijd van Italië.
Conosco una bambina che è bionda come l'or, ma mai saprò parlarle del mio amor. Sorry, can't sing, you know, I told you. Non posso cantare perché...
Ja, iedereen zingt het nog. U heeft succes gehad samen, maar het trio Lescano is op het toppunt van die roem verdwenen.
Sì, anch'io non l'ho mai capito perché. Nel pieno della popolarità scomparire così, non l'ho capito. Non lo so, sono scomparsi proprio.
Ja, nee, trio Lescano is inderdaad, daar begrijp ik helemaal niks van. Die zijn op een gegeven moment gewoon verdwenen. Die zijn helemaal uit de circulatie verdwenen. Daar heeft niemand meer iets van gehoord. Wat er precies gebeurd is, weet ik niet. Er was een gerucht dat de zusjes in de oorlog voor een tournee naar Zuid-Amerika waren vertrokken. Maar dat een van hun, Sandra, in Italië was overleden. Het spoor voerde me naar Parma, waar ik het bevolkingsregister binnenste buiten keerde. Sandra was daar in 1967 getrouwd, maar in 1987 kinderloos overleden. Haar man was ook dood. Er was wel een stiefzoon, maar die woonde in Venezuela. Als ik niet moedeloos een ijsje was gaan eten bij de ijssalon Coloretti, dan had ik de stiefzoon Mauro nooit gevonden. Oma Coloretti van de ijssalon vertelde me dat haar neef Mauro Franceschi de vorige dag uit Venezuela was aangekomen voor een familiebezoek in het nabijgelegen Salso Maggiore. Het kleine maar prachtige stationnetje van Salso Maggiore. Toch wel een toonbeeld van fantastische fascistische architectuur. Hele mooie hoge bogen en schilderingen, fresco's tegen de wanden van dit kleine stationnetje. Salso Maggiore is van oudsher een vruchtbaar terrein voor fascisme geweest. Ook de fasci, de pijlenkokers met pijlen erin, het symbool van het fascisme, zitten hier nog in de muur gemetseld. Meneer Franceschi, ik heb hier de hitparade voor me uit van 1939 tot 1945 in Italië. En ik zie hier dat in 1939 had je Maramau stond nummer 1, 1940 Tulipani, het trio Lescano komt de hele tijd terug in die hitparade. En dan ineens, in 1942 heb je nog, wat heb je daar, Tulipan nog steeds, Anna. Alle grote hits van het trio Lescano duurden in de tijd en bleven ook gewoon jaren nummer 1 of 2 of 3 staan. Maar dan in 1943 zie ik ineens helemaal niks meer. Zie ik geen trio Lescano meer. Het trio Lescano verdwijnt uit de ether, verdwijnt van de hitparade en verdwijnt van de radio. En niemand weet eigenlijk waar ze gebleven zijn. Wat is er met het trio Lescano gebeurd in 1943 in Turijn?
1943 è venuta la famosa divisione dell'Italia in due parti, no? L'Italia che andava d'accordo con con i tedeschi, l'Italia che andava contro i tedeschi, che si sono alleati con gli alleati, con gli americani e gli inglesi, per combattere i tedeschi.
In 1943 had je in Italië wat genoemd wordt het armistizio. Dat was een verdeling van Italië in twee delen. Het noordelijke gedeelte van Italië, wat weliswaar nog steeds Mussolini had. En in Zuid-Italië, onder de gotische lijn, had je het bevrijde Italië. Dus reeds bevrijd door de geallieerden, waar Mussolini weggejaagd was.
E i fascisti delle città che si specchiano sul mare.
Het trio Lescano woonde in Turijn en dat was natuurlijk Noord-Italië. En eigenlijk waren vanaf dat moment waren het de Duitsers die de dienst uitmaakten in Turijn. Met hun wetten en natuurlijk ook met hun vervolgingen van Joden. Het was een soort van Duitse marionettenrepubliek geworden, Noord-Italië.
In quel momento c'è sta cominciata una forte persecuzione contro gli ebrei. La prima scusa per incarcerare il trio Lescano era uno spionaggio musicale.
In 1943 zijn ze beschuldigd van muzikale spionage. Er was een grote paranoia natuurlijk, ook omdat de radio de enige manier was om de andere kant van de linie te bereiken. Dus berichten werden vaak in codes werden die uitgezonden naar de bevrijde kant van Italië. De zusjes Lescano waren Nederlands, zongen dat prachtige lied Tulipani. En Tulipani heeft een erg cryptische tekst waar je inderdaad, als je dat wil, wel iets achter kan zoeken. De Duitsers hebben die sfeer geroken en hebben ze gearresteerd in een theater in Genova na hun optreden onder beschuldiging van muzikale spionage. Dat was dus de aanleiding voor de arrestatie van het trio Lescano. Geheime boodschappen in Tulipani. En toen hebben ze ook echt in de gevangenis gezeten in Genova. Sono state incarcerate a Genova?
Sì. In primo momento sono stati incarcerati a Genova, però dopo qualche tempo sono stati obbligati a lasciarli liberi perché effettivamente non c'erano delle prove effettive che comprovavano che era uno spionaggio musicale.
Ja, die arrestatie van muzikale spionage was eigenlijk een soort van grote pesterij. Ze werden in de gevangenis in Genova opgesloten met de nummers 91, 92 en 93 op hun ruggen genaaid. Het trio Lescano in de gevangenis. Ik sta hier op een Italiaans kerkhof in Salso Maggiore. En voor mij is een wand met grafnisjes. Allemaal kleine kluisjes waarin de doden liggen. Met daarop een foto van de overledenen. En de datum van hun geboorte en van hun sterven. Voor mij is het graf van Alexandrine Leschan, geboren in 1911 en overleden in 1987. Er is een foto van Sandra Lescano die duidelijk uit haar jeugd moet zijn. Nadat de zusjes Lescano vrijgelaten werden uit de gevangenis, vluchtten ze de bergen boven Turijn in. Hun moeder was Joods en ze wilden eigenlijk proberen om met z'n vieren, met de moeder en de drie zusjes, Zwitserland te bereiken. Maar om die oversteek te wagen was te riskant. En ze vonden onderdak in een berghut. In die berghut hebben ze 2 jaar ondergedoken gezeten. Hun beschermers wisten wie ze waren en wisten dat ze Joods waren. En lieten ze voor hun bescherming ongerekend zo'n €500 per dag betalen. Iedere keer als ze probeerden te vluchten naar Zwitserland was er een obstakel, waardoor ze uiteindelijk 2 jaar daar gebleven zijn. Toen ze na de bevrijding, nadat Mussolini vermoord was, als een varken aan zijn voeten opgehangen door de partizanen, en toen ze weer terug konden naar Turijn, waren ze helemaal berooid. Zoals veel zangers hadden ze het idee om naar Zuid-Amerika te gaan. Italië was verwoest en bovendien de verliezer van een oorlog. Een impresario beloofde ze een glansrijke tournee door Zuid-Amerika. Met hun allerlaatste geld betaalden ze de overtocht en kwamen aan in Argentinië. Maar er bleek helemaal geen tournee te zijn. Nog was er een impresario. Er was helemaal niets. Met veel pijn en moeite scharrelden ze hun kosten bij elkaar en gingen uiteindelijk in Caracas, in Venezuela, wonen. Judith Leschan trouwde met een Canadees en verhuisde naar Maracaibo, waar ze huisvrouw werd. Katrientje en Sandra Leschan openden een klein cafeetje Chantant in Caracas. Nadat Katrientje overdeed, runde Sandra het cafeetje alleen. Ze trad er zelf nog op en zong ook nog. Op latere leeftijd trouwde Sandra met de pensionhouder van het kleine pensionnetje waar ze een kamertje had. Dit was de Italiaan Franceschi uit Salso Maggiore. En na zijn pensioen gingen ze terug naar Italië. Naar Salso Maggiore. Cos'è questo?
È un... Questo no, questo è il libro della sanità di mio padre, dell'assistenza sociale.
Hier wat documenten, bevolkingsregister dingen, de geboortebewijzen van vader Leschan, van moeder Leschan, hun huwelijksakte, waaruit blijkt dat ze in Amsterdam getrouwd zijn in 1910. Een paar foto's van het Rio Lescano. En nog een foto van Alessandra Leschan, van de moeder van de vader. Maar dat is eigenlijk het enige wat er tastbaar over is van de hele mythe van het trio Lescano. Dit stapeltje papier hier voor me. Wat kleine dingetjes. Wat aktetjes, wat foto's. En dat is het. Want er is geen enkele plaat over. Non c'è nessun disco, vero?
Niente, ho cercato tante volte, però niente, niente, niente.
Senti a pace tua, non so se vivere
En met de muziek van Trio Lescano uit een documentaire van Toenke Berkelbach, eerder uitgezonden op 15 april 2011... komen we aan het einde van OVT voor vandaag. Na ons volgt de perstribune van Max met Govert van Brakel. We zijn er weer volgende week. Tot dan en een hele prettige zondag verder. Dag.
Daarmee, geachte luisteraars, laat ik u over aan de verpozen die de radio u plicht te bieden.